In Richter hoofdstuk 11 waren wij in de geschiedenis van Jefta. Natuurlijk, dan denkt iedereen meteen aan zijn dochter. Maar dat was nou niet meteen de bedoeling. Want de geschiedenis is natuurlijk toch de geschiedenis van Jefta. En de wijze waarop hij dan Israël aanvoerde. Althans, minstens een deel van Israël, maar officieel Israël aanvoerde in de strijd, met name tegen de kinderen Ammons, zoals dat heet. En we hebben daarover al het een en ander besproken natuurlijk, hoe Jefta als Gileadiet en dus als afstammeling van Manasse een groep aanvoert in de strijd tegen de kinderen Ammons, heet dat. En bij die gelegenheid deed hij dan een belofte. Ik geloof dat we daar ook ongeveer gebleven waren. Maar precies weet ik dat ook niet meer. Dat is in vers 30 dan. Als de staat en Jefta beloofde de Heer een gelofte. Dat is vaak zo, als je wat belooft, dan beloof je een belofte. Ja. Ik vind het prachtig jargon eigenlijk. Jefta beloofde de Heere en gelofte en zeide: indien gij de kinderen Ammon schanselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heeren zijn. En ik zal het offeren ten brandoffer. Staat er. Er blijft een wat lastige, wat moeilijke tekst. Een omstreden tekst. Natuurlijk ook. Omdat je hem op nogal wat verschillende manieren kunt lezen. Ook zoals het zo staat in onze Bijbelvertaling. Nou wordt het spannend, want dat hij die kinderen Ammons gaat bestrijden met succes, dat weten wij nu vanzelfsprekend reeds. Dat is dan al verklapt. En wij zitten meteen met de vraag, wat komt er nou het eerst tegemoet? Vermoedelijk de kat. Ja, de hond. Ik weet niet wat die man in gedachten gehad heeft toen hij zijn belofte aan de Heer deed. Een geitenbokje. Ja, dat kan allemaal. En dat het omstreden is. Nou ja, ik heb het voor de aardigheid nog eens nagekeken in de diverse commentaren. Want ja, die zijn er uiteraard. Diverse commentaren. En daar word je ook niet vrolijk van als je dat allemaal leest. Want ja, u weet hoe het met bijbelcommentaren gaat. Het is gewoonlijk allemaal ethiek. Waar wij ons dikwijls mee bezighouden is niet met de ethiek, maar met de profetische betekenis der dingen. En dus met de typologie, symboliek of hoe je het maar noemen moet. Als je er onderuit moet zeggen, gewoon de geestelijke betekenis, dan blijf je binnen het jargon. En anders moet je zeggen de overdrachtelijke betekenis van het een en ander. Maar aangezien dat helemaal een moeilijkheid oplevert, kom men daar niet aan toe en blijft men zitten met ethiek. Wat doet die man goed, wat doet die man fout? Nou, hij doet in ieder geval iets fout. Dat lijkt me duidelijk. De vragen staan daar altijd, wat dan? Enzovoorts. En dat men van symboliek of de overdrachtelijke profetische betekenis niks begrijpt, ja, dan zeg ik maar meteen aan het begin van de avond weer heel arrogant. Dat komt omdat men ook niet eens raad meet met wat er allemaal letterlijk in de Bijbel staat. Want dat bevalt de mens gewoon niet. Het is wat Paulus zegt, het evangelie wat ik predik, dat is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van de mens ontvangen, enzovoorts. Nou, dat evangelie, dat houdt in dat, want je moet ergens beginnen. Het houdt in dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld, over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Zo begint het namelijk, dat is Romeinen 1. Zo begint het. evangelisch kracht Gods tot zaligheid. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensen die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. Enzovoorts. Want omdat zij God kennende en God kunnen kennen, hem niet gedankt hebben, maar hem afwijzen en hem vervangen hebben door een verderfelijk mens of zelfs door dieren enzovoorts. Kortom, omdat de wereld in duisternis is en dat soort dingen meer. En eigenlijk omdat de mensheid dood is voor God op grond van in elk geval en uiteindelijk de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat willen mensen niet horen. Ik heb het van de week nog gelezen, want ik kom wel eens ergens en er ligt daar een programma van een kerk of zo. De aanstaande paasbijeenkomsten en wat ze daar dan doen. En wat dan het thema is, je mag er zijn enzovoorts. Dat pareltje kom ik nou niet meer tegen, dat de mens een parel is in Gods hand of zoiets. Maar toch, dat soort dingen. Nou, zo ligt het dus niet, de mens is dood, is onverbeterlijk enzovoorts. En God wil er niks meer mee te maken hebben, heeft er mee afgerekend. Dat is het verhaal. En als je daar onderuit wil, dat kan. Omdat God een genadige, barmhartige, goede tieren God is. En heeft een weg tot zaligheid geopend. En dat is een smalle poort, eng is de weg. Eng is de poort, smal is de weg. Wat was het ook weer? Zoiets. Dat is namelijk, alleen door geloof kan een mens behouden worden. Is dat moeilijk? Nee, maar dat is het. En dat wil men niet, want men wil wat doen. U weet dat. Komt iemand bij de Heer en wat vraagt hij dan? Goede meester. Of andere vleiende woorden. Soms veel uitgebreider, toch? Wij weten dat gij enzovoort. En dan is de vraag: mag je de keizerschatting betalen? Nee, de vraag: wat moet ik doen om behouden te worden, om zalig te worden, om het koninkrijk in te gaan. Wat moet ik doen? Dat is de verkeerde vraag. Het antwoord is niks. Er is geen antwoord op je. Wat moet je doen? Geloven, is dat iets doen? Als je onder doen verstaat werken, dan heet het degene die niet werkt, maar gelooft. Zo staat het er toch? Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het is niet wat doen. Maar ja, dat wil een mens niet. Nou. En dan worden de uitspraken uit de Bijbel die handelen over de relatie tussen God en zijn kinderen, dat wil zeggen de wedergeboren mensen, de gelovigen. Dat soort uitspraken worden dan toegepast op de mens in het algemeen. Zo van je naaste liefhebben enzovoorts. Toch? En je broeders liefhebben. De een achter de ander uitnemende dan zichzelf. Maar dat staat allemaal over de verhoudingen binnen de gelovigen. Gelovigen onderling. Nee, niet eens het kerkgenootschap. De gelovigen onderling. En over de wereld, daar is niks over te melden. Die is dood. Die telt niet. En de wederkomst van Christus brengt dus inderdaad een oordeel over de gehele levende mensheid. Sommigen denken dat de antichrist dat kon doen. Dat is ook een misverstand, hè? Het is niet de duivel die dat doet. Die wordt zelf geoordeeld, om zo te zeggen. Komt een oordeel van Gods wegen over de volkeren der aarde. En hij zal de heidenen ten strijde verzamelen. Tegen Jeruzalem, ja. Zeker, ja. Dat u niet denkt dat de duivel dat doet of zo, want dat is niet waar. Echt niet. Die vindt het prima. Een ongelovige Joodse staat in Jeruzalem, prima. Verbod op evangelisatie in Jeruzalem. Is van de week nog aan de orde geweest, geloof ik. Van de week, vorige week. Er is net een wet aangenomen, geloof ik. Weer, want het was al zo. Hoor. Maar toen maar. Ja, er zal wel weer iets veranderd zijn, maar ik hou me daar niet mee bezig met dat soort dingen. Maar toen maar. Nee, men kent eenvoudige. Zolang men nog ruzie maakt over de doop en hoe die moet uitgevoerd worden. Dit soort basale dingen. Dat heet de eerste beginselen van de leer van Christus in Hebreeën hoofdstuk 6. Zo, ja, hoofdstuk 6, eerste verse. Ja, als men daar nog niet eens over eens kan worden, wat moet je dan met deze oud-testamentische zaken? Dus vandaar, en dat is een excuus wat ik nu maar naar voren breng, vandaar dat er over het algemeen weinig over gezegd wordt. Men zegt, hij had die belofte niet mogen doen, hij had het recht niet om dat te doen. Want zoveel macht heb je niet over je vee. Maar als hij aan zijn vee gedacht zou hebben, hoezo komt het dan terecht op zijn dochter? Door een ongelukkige formulering. Hij had dit moeten uitsluiten van... Hè? Ja, bovendien, hoe komt een mens aan zoiets? Dan zeggen we, ja, dat is voortvarendheid van de man. Dat is overmoed, of dat is hoogmoed, of dat is... enzovoorts. Dus dan hebben we weer iemand die we wat kwalijk kunnen nemen. En dan denken, maar wij gaan zulke domme dingen niet doen. Toch? Maar zo gaan die dingen. Ik vind het tragisch, maar... Zo wordt het gezien. Over het algemeen. Maar we komen erop terug. Ik kom er straks wel terug op vers 31. Ik ga eerst even verder. Hij deed die belofte. En dan lees ik eerst verder. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hem te strijden. En de Heere gaf hen in zijn hand. U begrijpt, dat is nog maar... Dat is vanzelfsprekend. Dat is een zinnetje. En, want daar gaat het verder niet om. Hè? Hij gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hem van Aro eraf tot daar hij komt te Minne, 20 steden en tot aan Abel Keramin met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons, dat is allemaal over de Jordaan, in het tegenwoordige Jordanië, ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. En onder kinderen, ik lees natuurlijk gewoon Statenvertaling, want er staat altijd zonen dan. Hè? Goed. En dat was het dan, een grote slag en de fruit. En toen nu Jefta, oké. En Jefta kwam bij zijn huis, ziet, toen zo ging zijn dochter uit hem tegemoet. Soms denk ik, die dochter die spoort ook niet helemaal dan, hè. Als je van Jefta dan meent te moeten zeggen dat hij die belofte niet had mogen doen, dat het toch wel wat extreem was, dan vind ik dit ook wel extreem. Dat die dochter, hoe oud zal ze geweest zijn? Redelijk volwassen lijkt mij. Zo tegenaan. Misschien was ze nog aan het puberen, laten we het daar dan maar op houden. Maar zo ging zijn dochter uit hem tegemoet met trommelen en rijen. Hoe ze dat gedaan heeft, weet ik ook niet. Ze heeft een orkest ingehuurd, zeker. En rijen. Dat is dansen, maar volgens mij is dat dansen, maar niet in je eentje. Een soort toch? Daarom heet het ook rijen. Dus met een gezelschap. Het is een heel gedoe. Maar niettemin zijn dochter uit, en de rest telt niet, maar er waren kennelijk al. Ik kan me niet voorstellen dat het arme kind trommelen had en bij zich trommelen, dat zijn er minstens twee. Misschien drie, maar zover heb ik het niet nagezocht. En dan ook nog erbij dansen enzovoort, dat is gewoon een komische act. Toch of niet dan? Nee? Gaat je dat lukken? Oh, nou ja, oké. Okay. Ja, maar jij hebt aanleg natuurlijk. Met trommelen en rijen. En zij nu was alleen. Maar dat wil niet zeggen dat ze alleen was met de trommelen en de rijen. Er staat, zij was alleen. Zij was één. Vertaald met een enig kind. Hij had uit zich geen zoon of dochter. Daarbij, daar staat erbij, hij had uit zich anders geen zoon of dochter. De vertalers zijn heel bang dat wij het niet begrijpen. Ik ben bang dat de vertalers het niet echt begrepen hebben. Maar toe maar. Maar u begrijpt toch wat die woorden betekenen? Ze was alleen, uniek, enig. Daar was niemand anders. Dat wil zeggen, dat was ook de enige mogelijkheid voor... Zij vormde de enige mogelijkheid voor Jefta, voor zijn nageslacht. Wij noemen dat tegenwoordig om zijn genen door te geven aan weet je veel. En u weet dat in onze dagen betekent dat niet zoveel meer na het schijnt. Maar in binnenbijbelse context is dat altijd problematisch. Want dat betekent dat zijn lijn... Nee, dat was niet eens een lijn. Maar dat zijn geslacht dus uitsterft. Hè? Daar komt het sowieso op neer. Maar dat betekent dat ze erfdochter was. Wij spreken bij gelegenheid over een eerstgeborene. We hebben het dan over een zoon van mannelijke kunnen. U weet ook wat de mannelijke kunnen is nog. Hè? Ondanks alle genderstudies hebben we dat toch nog weten te bewaren. Dat is mannelijk. En bij gelegenheid kennen wij het begrip erfdochters. Vroeger dacht ik dat het woord alleen in de Bijbel bestond. Achteraf heb ik gezien dat dat niet het geval is, omdat het er buiten ook voorkomt. Alleen in gewoon een beetje normale families, zal ik maar zeggen. Hoe heet het ook alweer? En Ingrid, hoe heet het ook alweer? Dat hebben ze bij D66 uitgevonden, toch? En Ingrid. Hè?
Henk en Ingrid.
Hebben ze het Henk en Ingrid? Oh, nou ja, het zal wel. Ja, dat weet ik niet, want ik ben hier van D66. Jij toch ook niet, trouwens? Toch wel. Ik meen dat er bij Pechtold vandaan kan, hoor, die uitdrukkingen. Maar dat doet er nou niet toe. Maar gewoon met Jan met de pet en met Rietje met de pet of zonder de pet, dat weet ik niet. Maar bij gewone mensen komt dit niet voor. Maar het begrip erfdochter, dat komt in de adellijke families. En bij de lui die dus bezittingen hebben, dat is gewoonlijk onroerend goed. Is dat nog steeds een begrip, ja. Ik heb het nog nagevraagd aan Willem de Zwijger. Maar die wou er niks over zeggen natuurlijk. Ja. Want die Anna van Egmond, bijgenaamd Anna van Buren, dat was een schatrijke juffrouw, hoor. Ja. De gravin van Buren en wat het maar was. Een erfdochter uit die familie, om zo te zeggen. Dus toe maar. Maar ik bedoel gewoon te zeggen, zij was iemand met, ja, eerstgeboorterecht, erfrecht, hoe zeggen ze iets? De term eerstgeboorterecht, dat weet u langzamerhand, dat is eigenlijk een heel vervelend Nederlands woord. Omdat het de verkeerde indruk wekt. Hè? Het is degene die de familienaam en het familiebezit in stand houdt. Via wie de lijn van de familie doorloopt. En voor zover de familie bepaalde rechten heeft, worden die naar die ene figuur vererfd. Eventueel naar een dochter. Vooropgezet dat zij dan huwt met een meneer binnen haar eigen stam. Binnen Israël gold dat, hè. Dat weten we sinds de kwestie van de dochter van Zelafejat. Heb u die nog? Uit welke stam waren die eigenlijk? Manasse, toch, hè? Ja, ik wacht tot iemand het zegt. Want ik wist het niet zeker, maar ik dacht uit Manasse. De grap is dat we hier te van doen hebben met de stam van Manasse. Want Jefta was uit de stam van Manasse. Dus binnen diezelfde stam. Of dat wat betekent, ik zou het u niet kunnen zeggen. Het schiet me nu pas te binnen. Maar zij was dus erfdochter, om zo te zeggen. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Hij had uit zich geen andere zoon of dochter. Zij was alleen, zij was enig. Vers 34 was dat. En het staat er, en het geschiedde als hij haar zag, zo verscheurde hij zijn klederen en zeide, ach, mijn dochter, en dat acht, dat betekent, acht betekent, dat is een uitroep van pijn officieel in de Bijbel. Ach, mijn dochter, gij hebt mij ganselijk nedergebogen en gij zijt onder degene die mij beroeren, want ik heb mijn mond opengedaan tot de Heere en ik zal niet kunnen teruggaan. Die zin, die heeft ook geleden onder de vertalers, al moet ik u zeggen, deze zin in de Statenvertaling, ik vind het de beste vertaling die ik gezien heb, omdat die volstrekt neutraal is. Namelijk, gij hebt mij gans nedergebogen. Dat is natuurlijk meteen vertaald als gij hebt me depressief gemaakt, en of woorden van die strekking enzovoorts. Maar het woord had eigenlijk gewoon moeten zijn, gij hebt mij ganselijk vernederd. Laag, onderworpen. Ik weet niet of ik daar nog synoniemen bij gevonden heb, maar dit is het wel. Vernederen. Vernederen tot dienst heb ik genoteerd voor mezelf, maar dat is het dan ook. Ik kom daarop terug zometeen. En gij zijt onder degene die mij beroeren. Daar heeft men ook van gemaakt, die mij droefheid gebracht opbrengen of zoiets, of die mij bedroefd maken. Maar dat betekent het woord niet. Het betekent precies wat er staat, beroeren. En beroeren is, als het niet gaat om het roeren in de pap. Waar ik aan denk, Toon Hermans zit ineens in Sittard. Ze moeten langzamer praten. 1965, Toon Hermans. Nee, nog eerder trouwens. Dan is hier de pap, vrienden. Maar toch maar. Beroeren, als het niet gaat om fysiek ergens in roeren, dan gaat het over emoties die opgewekt worden. Maar of die door ons positief worden beoordeeld of negatief, ja, die vraag alleen al brengt ons weer in beroering. Want als het gaat om iets, om droefheid, om zo te zeggen, is dat dan positief of negatief? Dat hangt er maar vanaf. Als je het vraagt aan je psychiater, krijg je waarschijnlijk weer een ander antwoord dan dat je van mij krijgt. Maar beroering is goed. Dat wil zeggen, het wekt emoties op. En dat kan positief zijn, kan negatief zijn. En het is misschien ook wel gewoon allebei. Want aan de ene kant, dat betekent hij raakt het kwijt. Althans, tot op zekere hoogte. Aan de andere kant hangt dat rechtstreeks samen. Dus zou bedroefdheid kunnen zijn, droefenis. Maar aan de andere kant hangt het rechtstreeks samen met die andere emotie, liefde. Dus ja, men zegt het niet veel. Ik vind het goed vertaald. Dit is wat het is. In beweging brengen. En als iets zich roert, dan komt het in beweging. En als je ergens inroert, in de pap, dan komt de pap in beweging. En als iets ons beroert, dan komen wij in beweging naar de inwendige mens. En misschien ook wel uitwendig dan. Toch? Zoiets. Ik kom erop terug. Want ik heb mijn mond open gedaan tot de Heere en ik zal niet kunnen teruggaan. Nee, dat kan ook niet. Daar staat ook in de wet dat dat niet kan. Even zoeken. Want in de wet wordt dat vermeld, hè? Dat als iemand een belofte gedaan heeft aan de Heer, dan moet hij dat zeker. Ik zal het u even voorlezen uit Deuteronomium 23, vers 21. Deuteronomium 23, vers 21. Wanneer gij den Heere uw God een gelofte zult beloofd hebben. Het is dezelfde uitdrukking hier. Hè? Hij beloofde de Heere een gelofte, stond er in vers 30. En er staat precies eender in Deuteronomium 23, vers 21. Wanneer gij de Heer uw God een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken die te betalen. Je komt er niet onderuit, je komt er niet mee weg. Dat heet dan vertrekken. Gij zult niet vertrekken dit te betalen, want de Heere uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn. Als je die belofte niet betaalt, dan zit je mis, heet dat. Dan is er dus zonde in je. Zie? Maar ik heb hier nog een paar voor u. Heb je pen bij de hand? 2 Samuel 15 vers 7. 2 Samuel 15 vers 7. Ten einde nu van 40 jaren is het geschied dat Absalom tot de koning zeide: laat mij toch heen gaan en mijn gelofte die ik de Heere beloofd heb te Hebron betalen. Zei Absalom tot vader David. En daar helpt geen lieve moeder aan. Want als je een belofte aan de Heer gedaan hebt, dan moet je die betalen. Belofte maakt schuld, heet zoiets in goed Nederlands. En schuld moet betaald worden. En zonder enig commentaar krijgt de man ook de toestemming om dat te gaan doen. Heb je dat? Mooier vind ik natuurlijk die van Psalm 22. Psalm 22. Vers 26. U weet wel, dat is de grote lijdenspsalm. Maar nadat dat lijden beëindigd is en uitloopt in de opstanding van Christus, staat er dan in Psalm 22 vers 23. Nou, ik moet eigenlijk vers 21 beginnen te lezen. Red mijn ziel van het kwaad. Red mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leven muil. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. En meteen vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergene die hem vrezen. Het is met opzet dat ik dit een beetje uitgebreider lees. Want hier is sprake van dat de Heer zelf, de Heer Jezus dus, dat de Heer zelf een belofte gedaan heeft die hij belooft te zullen betalen. Zodra hij verlost is uit de dood. U kent dat wel. Indien u mij verlost, dan zal ik u betalen. Enzovoort. U weet wel. Klaas Roosendaal was dat. Hij zei: Heer, als u mij geneest, als ik weer beter word genoemd, dan ga ik u dienen. Hetgeen hij deed, hij keerde terug naar Nederland uit de Verenigde Staten en vestigde zich in Nederland als evangelist. En trok rond met een tent. Oorspronkelijk in Friesland. En later ook wat verder. Ook in Drenthe trouwens heeft hij spoor. Maar zo ging dat. En het is een bekend verschijnsel. Mensen die aan de Heer wat beloven. Als de Heer hem geneest. Enzovoorts. Dan zullen ze. Maar ik heb ook iemand gekend. Die zei: als de Heer mij rijk maakt. Dan ga ik de Heer dienen. Dat betekent. Zo'n formulering betekent meteen. Ik dien de Heer niet en ik ben het ook niet van plan. Dat was weer bezijde de waarheid eigenlijk, maar dat wordt dan geïmpliceerd. Het zijn rare dingen. Je moet er mee oppassen. Mijn vader zei tegen mij: moest de Heer niks beloven. Dan zei hij het in het Gronings, of wat er verdoor moest gaan. En in het Veenkoloniaal, zo van de off the records. Maar goed, ik reken later wel weer met hem af natuurlijk, maar. Maar je moet ineens beloven, want dan moet je je eraan houden.
Dat staat toch ook in Prediker?
Dat staat ook in Prediker. Dat staat in Prediker, ja. Laat uw woorden weinig zijn en beloven niks, want de Heer houdt je eraan. Nou ja, dat komt dus uit die eerste tekst die ik u las, uit Deuteronomium 23. Waar Mozes dat zegt. Je kunt de Heer wat beloven. Dat hoeft niet, maar als je het doet, dan. Ja, als je de Heer serieus neemt, dan moet je je eraan houden, ja. Er staat er zelfs sterk, hij zal je eraan houden. Want de Heer uw God zal ze zekerlijk van u eisen en zonde zou in u zijn. Maar waarom ik de psalm gelezen heb, is omdat het een belofte is van de Heer zelf. Die zegt, als u mij verlost uit de dood met die vier, met die vier metaforen. Mij redt van het zwaard, mij redt van het geweld des honds. Mij verlost uit des leven muil en mij verhoort van de hoornen der eenhoornen. Dan zal ik uw naam aan mijn broeder vertellen enzovoorts. En dat beloof ik en dat zal ik betalen. Dat is wat hij gedaan heeft. Namelijk sinds zijn opstanding maakt hij de eer gods, de lof gods, of hoe het maar heten mag, bekend inderdaad aan zijn broederen in het midden der gemeente enzovoorts. En dat dat de gemeente is, dat staat erbij, want in mijn Bijbel staat onder vers 23 van Psalm 22 een verwijzing naar Hebreeën 2 vers 12, waar staat dat de Heer zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen, zeggende, en dan wordt dit vers aangehaald, in Hebreeën 2. Met andere woorden, dit is in het Oude Testament een uitspraak over het tegenwoordige werk van Christus in relatie tot de gemeente. En dat is ook de complete betekenis van dit hele gebeuren omtrent Jefta en zijn dochter. Daar kom ik dus vanzelf weer op terug. Maar het ging mij nu eerst nog even omdat die belofte betaald moet worden. Offert goden dank en betaal de allerhoogste uw geloften. Dat was Psalm 50 vers 14. In Psalm 61 vers 9, die past hier ook bij, naast Psalm 22. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn geloften betalen dag bij dag. Dat is wat de Heer doet, zich bekendmaken aan de gemeente als zodanig. In Psalm 66, vers 13 heet het: ik zal u mijn geloften betalen, ik zal met brandofferen in uw huis gaan. In Psalm 76, vers 12 heet het: doet geloften en betaalt ze den Heere uw God, gij allen die rondom hem zijt. En dan in Psalm 116, twee keer, in vers 14 namelijk en in vers 18, staat precies hetzelfde, daar staat: mijn geloften zal ik den Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Niet in de wereld, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En die belofte hield in: ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broederen, in het midden der gemeente zal ik u loszingen. Enzovoorts. Er zijn meer van dit soort teksten, maar ik vind het voor nu wel even voldoende. En in het rijtje hoort trouwens ook Jona hoofdstuk 2. Jona. Die vanuit het dodenrijk, wij denken uit de buik van de vis, maar dat was het ook. Maar het was uit de dodenrijk staten. Het Sheol riep tot de Heere en dan volgt er een soort psalm. Maar het is het gebed van Jona. En dan staat daar in vers 9 van Jona 2: maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heere. Heb je dan? Het heil is des Heere. Komt het bekend voor of niet? De Heil is des Heren. Dat is de naam Joshua. De Heer is heil. Het Heil is des Heren. Dat is wat de naam Jezus betekent. Het Heil is des Heren. Het wordt gewoon afgesloten met de naam van Jezus notabene. In het Hebreeuws. Nou goed. Zoiets dus, met andere woorden, hij kon van zijn belofte niet terug. Dus hij moest wel. En dan, dat zegt hij dan ook. En dan zegt zij, want dan ben ik terug in Richter 11.
zegt zij in vers 36... Mijn vader, gij hebt uw mond opengedaan tot de Heere. Doe mij, want dat is wat hij zei, hè? Ik heb mijn mond opengedaan tot de Heere. Het is wel grappig eigenlijk, want zijn naam, Jefta, betekent immers dat hij opent. U weet wel, hij opent en niemand sluit. En, nou ja. En hij heeft zijn mond open gedaan. En die term wordt benadrukt doordat zij het herhaalt. Althans in dit verslag, en daar gaat het maar om. Mijn vader, gij hebt uw mond open gedaan tot de Heere. Doe mij gelijk als uit uw mond gegaan is. Dat staat er dus nog een keer. Naardien u de Heere volkomene wraak gegeven heeft van die vijanden van de kinderen Ammons. Ze zegt dus zoveel als dit de prijs is, als die ervoor betaald moet worden, dan moet het maar zo. Nou. En dan staat er voort, zeide zij tot haar vader, laat deze zaak aan mij geschieden. Laat 2 maanden van mij af, want enige uitstel, dan moet het verhaal kunnen velen. Hè? Dan moet de zaak kunnen toestellen. Laat 2 maanden van mij af dat ik heen ga en ga tot de bergen en bewenen mijn maagdom, ik en mijn metgezellinnen. Dus dan wordt het toch weer een hele groep. Die hebben waarschijnlijk meegedanst zojuist. Ja, en met de tamboerijnen, nou ja. En hij zeide, ga heen. En hij liet haar 2 maanden gaan. Toen ging ze heen met haar gezellinnen en beweende haar maagdom op de bergen. En het geschiedde ten einde van 2 maanden. Hoeveel keer staat er nou 2 maanden? Dat zij tot haar vader wederkwam die aan haar volbracht zijn gelofte die hij beloofd had. En zij heeft geen man bekend. Maar er staat nog meer. Er staat, voorts werd het een gewoonheid in Israël. De dochter Israëls, of dat de dochter Israëls van jaar tot jaren heen gingen om de dochter van Jefta, de Gileadiet, aan te spreken 4 dagen in het jaar. En aan het eind van het verhaal is dus de vraag, waar is de dochter van Jefta gebleven? Nou ja, ik denk in de bergen. En daar werd ze eens in het jaar bezocht. Door de dochter in Israëls staat er. En daar was het dan. Ik heb daar geen. Ja, ik vind het jammer voor het meisje, maar. Dus we wenen even met haar mee. Ik bedoel, ja, de enige empathie moeten we toch op kunnen brengen. Maar we kunnen er ook niks meer aan doen. En het is al zo lang geleden. Maar. Kijk terug naar vers 31. Wat beloofde Jefta dan? En dan staat er, zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heren zijn. Dat is voor de Heer. En dan, en ik zal het offeren ten brandoffer. Heeft de Heer daar dan belang bij? Nou, het antwoord is nee en daarom had hij het nooit mogen beloven. Bijvoorbeeld, dat is een van die commentaren die dan gegeven worden. En de andere is, hij had er helemaal niet het recht toe om dit te doen. Dus het is nog zondig ook. En dan schrijft hij de schuld toch nog toe aan de Heer. Nou ja, dat soort onzin. Maar het is veel eenvoudiger, maar ik heb niet voor niks eerst even doorgelezen tot het eind van het verhaal. Als je dit gewoon zo leest, dan weet je aan het eind van het verhaal dat die dame ergens in afzondering geleefd heeft. Als een oude vrijster, als ze tenminste nog lang leefde. En of ze gelukkig leefde zolang, dat weten we ook niet. Maar toch lang genoeg om vast te stellen dat elk jaar enzovoorts. 4 dagen op de kalender, dat doen ze, want iedereen wist dus hoe dat zat met die dochter van Jefta. Jefta was de grote leider van het volk geweest, enzovoorts. Toch? En hoe is dat nou gegaan? Nou, zo, en waar is ze dan? Nou, daar. Maar in leeft daar ontrokken aan de samenleving sowieso. Maar in ieder geval zonder nageslacht. Heb je dan? Terug naar vers 31. Wat daar dan precies staat. Nou, er staat... Zo zal het uitgaande uit de deur van mijn huis... dat mij tegemoet zal gaan... als ik met vrede van de kinderen elders wederkom... na het slaan der koningen, denk ik wel eens... Hè? Nou, dat moet je even denken. Na het slaan der koningen. Dit keer van Amon. Wat kwam er ook alweer na het slaan der koningen? Wat gebeurde er toen? Toen verscheen naar Melchizedek, dat is Genesis 14. En nu na het slaan der koningen hebben wij Jefta. En is dat hetzelfde? Nou ja, ik denk het wel. Maar goed, maar eerst even wat er dan echt staat, hè, om niet al te voorbarig te zijn. Er staat dus... Ik ben altijd aan het zoeken in mijn eigen aantekeningen. Waarom maak ik die dingen? Oké, okay. Er staat dus... dat zal des Heren zijn. En vervolgens... Ik zal het offeren ten brandoffer. Maar daar staat een voegwoord tussen. En dat is overdreven gezegd, maar het is niet anders... Wij noemen het een voegwoord. En u weet hoe dat is. Dat is die ene letter. Alleen het wafje staat er dan tussen. En dat wordt dan, als men er niks anders mee aanvangt, niet meer rommelt, wordt het en. Omdat dat in ons Nederlands nou eenmaal het meest neutrale voegwoord is dat wij kennen. Het is bijna gelijk aan plus. Heb u dat nog? Wij waren... gereformeerd op de lagere school. Dus wij leerden 1 plus 1. Nee, 1 en 1 leerden wij. En 2 en 2 is 4. En tegenover ons, precies tegenover ons, ook aan de Spoorstraat, was de hervormde lagere school. En daar was het 1 plus 1 is 2. Dus plus, dat is hervormd. En dat is gereformeerd. Maar goed. Dat even te zeggen. Wij waren van de Da Costa school. En zij waren van de Verhoef-Rolmanschool. En daarna ging ik naar de Groen van Prinsteren school. Dus ik heb mijn portie wel gehad. Maar dat even terzijde. Maar en, dat is niks anders dan een koppeling van twee uitdrukkingen. En wat het woord betekent, dat kan van alles zijn. Want wij in het Nederlands zijn gespecialiseerd in heel subtiele en genuanceerde voegwoorden. Ik ben daar ook verzot op, omdat dat meteen de richting aangeeft waarin een zin gaat. Voor alle duidelijkheid, vind ik wel. Maar het Hebreeuws is een lompe taal. Daarom is hij zo mooi. Misschien. Maar dat is echt waar, het is een tamelijk lompe taal. En dus is de vraag, wat betekent en? En dikwijls zeg ik, in dit geval is het namelijk... Meestal zeg ik, in dit geval is het namelijk. In dit geval is het niet namelijk. In dit geval is het of. Maar dat is ook een fatsoenlijk voorwoord. En nou is er maar één vraag. Nadat ik dit gezegd heb, heb u maar één vraag. Namelijk, zijn er voorbeelden in de Bijbel waarin het zo vertaald wordt? En moet worden, omdat het niet anders kan. En dan zeg ik, ja zeker. Met andere woorden, taalkundig hebben wij het volste recht om dat ene wafje te vertalen met of. Alleen, het wordt bepaald door de context. En als u dan weer zegt, dat is toch een beetje link. Dan zeg ik, ja, maar de hele taal is nou eenmaal zo. Wat had ik nou vanmiddag nog een woord achter elkaar in 3 verschillende betekenissen. Maar ik weet nou niet meer welke het was. Dat is de leeftijd natuurlijk. Nee, van mij, niet van het woord. Maar ja, anders zou ik het u nu noemen, maar dat schiet me niet meer te binnen. Misschien later, maar ik zal het u geven. Voorbeelden, een rijtje voorbeelden van waar het vertaald wordt met of. Dat is in Genesis 41. Vers 44. Want daar staat: en Farao zeide tot Jozef: ik ben Farao. Dan weet je tenminste wie het is, hè? Ik ben. Ik vind het wel mooi. Ik ben Farao. Doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet. Of had u het vertaald gehad, hebben willen hebben met hand en voet. Zonder u zal niemand zijn hand en voet opheffen in gans Egypteland. Zie ik in gedachten. En een voet en een hand tegelijk. En dat mag dan niet. Hè? Nee, zijn hand of zijn voet. En ja, kijk het maar na, denk ik dan altijd. En dan kunt u controleren wat ik zeg. Dat of, dat is echt de vertaling van het ene wafje. Zijn hand of zijn voet. En hoe komen ze bij die vertaling? Nou, uit de context. Dat is het idee van wat iemand ook doet. Het moet onder goedkeuring van Jozef. Met andere woorden, Jozef kan elke, alles wat de mens doet, kan hij tegenhouden eventueel. In Exodus 20, want ik blijf er niet te lang bij hangen natuurlijk. Exodus 20, daar lezen wij in vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is. Hier is het nog. Nog dat. Dan wordt het zelfs negatief uitgelegd. Maar wij zouden het ook kunnen vertalen. Of van hetgeen onder de aarde is. Oftewel, gij zult hier geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, of hetgeen onder op de aarde is. En dan is het nog van allebei. Ook al zeggen we of. Zie? Maar goed, dat is misschien niet zo'n sprekend voorbeeld, maar een bladzijde verder. In Exodus 21, vers 15. Zo wie zijn vader en zijn moeder slaat, die zal zekerlijk gedood worden. Betekent dan dat je kan wel je vader slaan, je kan ook je moeder slaan, maar niet allebei tegelijk. Maar als je het dan één voor één doet, eventueel met voldoende tussenruimte, dan. Nou ja. Dus wordt het vertaald met zo wie zijn vader of zijn moeder slaat. Dat kan dus, die vertaling. En dat krijg je dan weer in vers 17. Wie ook zijn vader en zijn moeder sloeg, die zal zekerlijk gedood worden. Dus ja, als je er maar één vloekt, mag het dus wel. De vertalers dachten dat dat niet correct was en hebben dus vertaald met of. En volkomen terecht natuurlijk. Dat wordt nou eenmaal bepaald door de context. En nog een keer in vers 18, heb je tot drie keer. Wanneer mannen twisten en de een de ander slaat, en de een slaat de ander met een steen en met een vuist. Mag niet allebei dus. En dus hebben ze vertaald met of, met een steen, of met een vuist, enzovoorts. Ik dacht dat het langzamerhand toch wel duidelijk wordt. Ik heb een notitie staan bij nummer 16. Vervolgens. Nummer 16... Daar is het vertaald met nog. punt is natuurlijk dat in het Engels waarschijnlijk gewoon or staat. Of. Maar het is nummer 16, vers 14. Ook hebt gij ons niet gebracht in een land dat van melk en honing vloeit. Of, in de Statenvertaling staat dan nog. Er is zelfs de ontkenning meegenomen. Maar er staat gewoon en. Dat wil zeggen het wafje in het Hebreeuws. Of ons akkers en wijngaarden ter erfdeel gegeven. En in Numeri heb je dan Numeri 22, vers 26. Toen ging de engel des Heeren nog verder en hij stond in een enge plaats waar geen weg was om te wijken, ter rechter en nog of ter linkerhand. En hoe dan ook, of zou de meest neutrale vertaling geweest zijn. Binnen deze context. Alleen de vertalers hebben de ontkenning meegenomen. Dus wordt het nog met CH. Waar geen weg was om te wijken ter rechter, nog ter linkerhand. Maar er staat ter rechter en ter linkerhand. Maar niet in de betekenis van plus, uiteraard. En al helemaal niet in de betekenis van namelijk. Om te wijken ter rechter, namelijk ter linkerhand. En zo wordt gewoonlijk dan toch Richter 11 gelezen. Dat zal des Heren zijn, namelijk ik zal het offeren ten brandoffer. Ja, maar dat zei de man niet. Althans, dat is niet de strekking van de woorden die hij gebruikt. Zie? Dan hebben we, ik noem er nog een paar. Deuteronomium 3. We zijn er toch leuk bezig. Deuteronomium 3, vers 24. Heere, Heere, gij hebt begonnen uw knecht te tonen, uw grootheid en uw sterke hand. Want wat God is er in de hemel en op de aarde. Maar dat kun je net zo goed lezen als wat God is er in de hemel of op de aarde. Want de bedoeling is niet te zeggen dat God in de hemel en op aarde is. Tegelijkertijd. De bedoeling van het vers is ook niet om te zeggen dat God alom tegenwoordig is. Ook een vreemde uitdrukking trouwens, zowel die algemeen is ingeburgerd. God wordt geacht alom tegenwoordig te zijn. Eigenlijk is dat pantheïsme. Maar, en dat is weer een ketterse leer aan pantheïsme. Maar in het christendom leert men wel de alom tegenwoordigheid Gods. Als je vraagt, want dat heb ik wel eens gedaan, waar staat dat dan in de Bijbel? Want ik wil het graag weten. Dan komen er met teksten als, ik ken alleen de Berijmde versie uit mijn hoofd. De Berijmde versie is, op bergen en in dalen, ja overal is God. Maar dat zei de psalmist niet. De psalmist zei, waar ik ook ga, al ben ik ook in de bergen, al ben ik in het dal, God is met mij. Het is niet helemaal hetzelfde, toch? Maar ja, doe maar. Maar hier, want wat God is er in de hemel of op de aarde? Deuteronomium 3, vers 24 was dat. En dan heb je nog 2 Samuel, 3. Dat is voor beide richteren dan weer. 2 Samuel. Drie vers 29. Naar het schijnt. Er staat gewoon en. Ja. Het blijven. Het bloed namelijk, de schuld. Het bloed van Abner, de zoon van Ner. Vers 29. Het blijven op het hoofd van Joab en op het ganse huis zijn vaders. En er worden van het huis van Joab niet afgesneden die invloed hebben en melaat zij en zich aan de stok houden en door het zwaard vallen en broodgebrek hebben. Zo iemand mankeert niks. Die heeft alles, heet dat, hè? U begrijpt dat dat en zonder meer betekent of toch? Tenzij u echt vasthoudt aan iets letterlijks of zoiets. Nou ja, dat kun je zo niet zeggen. Dan wordt het gewoon een komisch verhaal. Er zal niemand van geschrokken zijn dan, in dat geval. Maar dit vind ik eigenlijk het leukste voorbeeld van dat en betekent. Of zelfs als je het in het Nederlands leest, hè? Zelfs als er gewoon en staat, dan nog begrijpen wij dat het een alternatief is. Dus dit, of dat... Zijn er nog meer alternatieven? Ja, en dit, en dat, en zus, en zo. Precies. Nou. Ik geloof dat ik het hier maar bij laat. Want ik heb er nog wel een paar, maar dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Kijk, dus we hebben het volste recht om in Richteren 11 te lezen... Zo zal het uitgaande dat uit de deur van mijn huis met een gemoed zal gaan... Dat zal des Heren zijn, of ik zal het offeren ten brandoffer. Dan wordt het zinnig, want als het de kat zou... Nou ja. Als het een stuk vee geweest zou zijn, wat het maar is... Want het kan heel goed. Onder huis wordt wel degelijk verstaan het hele hebben en houden. Het personeel, maar ook het vee enzovoort. Dat zou best kunnen. En vee, dat, als het daarvoor een aanmerking komt... dat kan geofferd worden inderdaad ten brandoffer. Maar als het iets anders is, wat daarvoor niet in aanmerking komt... al was het maar omdat het zelfs strijdig is met de wet als zodanig... Ja, dan blijft over, dan zal het des Heren zijn. En de aardigheid is natuurlijk dat in het algemeen geldt, volgens de wet, dat alles, elke eerste, fundamenteel voor de Heer bestemd is. Zij het dan dat daar, nou ja, situaties zich voordoen waarbij dat niet kan. En dan moet zo'n eerstgeborene gelost worden. Of er moet ervoor betaald worden, of er moet vervangen worden door wat anders. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Ik heb me er nooit echt in kunnen verdiepen, want ik kan het toch niet onthouden. Maar het principe wel, het principe is dat elke eerstgeborene is voor de Heer. Alleen in dit geval is het een dame. En die is dan voor de Heer. De erfdochter is voor de Heer. Dat betekent dat... dat Jefte hier op aarde geen nageslacht krijgt. En voor zover hij nageslacht heeft, is het bij de Heer. Heb je dat nog? En waar hij er afgeleverd heeft... Ja, ik heb het niet ik heb begrepen in de bergen, daar hou ik het maar op. Omdat dat verderop aan de orde is. Maar ik weet dat iemand als Hanna, dat is het volgende Bijbelboek, toch? Nee, nog een boek verder. En Samuel, dat iemand als Hanna, die geen kinderen kreeg, althans aanvankelijk niet, en toen toch, die bracht de eerstgeborene ook aan de Heer als eerstgeborene. En die bracht hem, ze bracht hem dus in de tempel, onder de hoede en het mentorschap vervolgens van Eli, de hoge priester. Dus ja, of dat hier ook gebeurd is... Of ze bij de tempel of bij de tabernakel... Er was geen tempel natuurlijk nog. Ze bij de tabernakel gebracht is. En bij de hoge priester, ja, misschien als uitzouster, weet ik het. Ik zou het niet weten, maar het staat er niet verder. Het doet er ook niet toe. Dus, voor ons. Wat er wel toe doet, is natuurlijk de vraag... waar die dochter van Jefta dan een uitbeelding van is. En er is natuurlijk maar één antwoord... Dat is van de gemeente als zodanig. Hetgeen misschien wat moeilijk ligt... omdat we nou ineens de gemeente tegenkomen in een vrouwelijke vorm. Maar waarom ook niet? Als het gaat om de aardse achtergrond... en de aardse positie van de gemeente... dan, of van wat dan ook, dan, gaat het al, dan is het altijd vrouwelijk. Per definitie, zelfs de heer zelf wordt voorgesteld in, bij gelegenheid in vrouwelijke beelden, zoals de bekende vaars. De rode koe heet dat tegenwoordig, de rode vaars. Of eventueel zelfs een slang uit het huis van David, enzovoort. Dus dat komt inderdaad voor. Richteren 11, vers 31 wordt dus gelezen als: wat mij tegemoet zal uitgaan, dat zal des Heren zijn. Of ik zal het offeren ten brandoffer. Maar dan betekent het nog steeds dat het voor de Heer is. En vandaar is het een hele goede formulering in het Hebreeuws. En. Zie? Maar het biedt wel degelijk een alternatief, maar met dezelfde strekking. Want die dochter zal dus des Heren zijn. En dat is ook de betekenis eigenlijk van het brandoffer. Want een brandoffer veronderstelt ook dat wat geofferd wordt des Heren zal zijn. Enzovoorts. Maar kennelijk wordt het zo geïnterpreteerd dat de dame, de dochter, wordt afgezonderd. Is het u niet opgevallen dat ze geen naam heeft? Maar weet ik wel dat het gevaarlijk is, officieel is het verboden, om conclusies te verbinden aan iets wat er niet staat. Maar in sommige gevallen is het juist te opmerkelijker dat het er niet staat, dat er geen namen gegeven worden. Zie? Ik bedoel, het dochtertje van Jairus, oké, daar hoort een naam bij en een identificatie. Maar die vrouw, die bloedvloeiende vrouw, dat is opvallend, die krijgt geen naam mee. Dat dochtertje van Jairus wel. Heb je dat? Verder weet ik wel, er zijn er meer van die figuren die geen naam krijgen. Maar ja, waarom niet? Waarom geen naam? Omdat het gaat om verborgene dingen. Wie is die vrouw en wat is er eigenlijk mee gebeurd? Ze verdwijnt van het toneel. Dus wij lezen dus ook niet echt waar ze heen gebracht is. Dat blijft allemaal een verborgenheid. En als ik het zo formuleer, dan weet je meteen waar het over gaat. Zie? Natuurlijk doe ik dit nu met opzet zo. Maar toch, dat is toch de conclusie die je trekken moet. Wat is daarmee en wat maakt het uit? Voor de geschiedenis helemaal niks, maar waarom wordt het dan zo naar voren gebracht? Nou, dat is omdat het een uitbeelding is van de positie van de gemeente in onze dagen. Namelijk dat wat door de Heer is voortgebracht, of wordt voortgebracht. Na het slaan der koningen, heette dat. Met dank natuurlijk, nee, niet alleen aan Genesis 14, maar ook Hebreeën 7. Waar dat wordt aangehaald. Er wordt gezegd dat na het slaan der koningen verscheen Melchizedek. En in de praktijk, dat is de Heer. Of als je dat te snel vindt, dan. Dat is een type dan van de Heer Jezus Christus in zijn tegenwoordige positie. Hier zijn we terug van het slaan der koningen, om zo te zeggen, van de Ammonieten. En wat is het eerste wat er komt? Nou, je weet wat het eerste is wat er komt na het slaan der koningen. Nadat het is volbracht en de overwinning is behaald, heeft God eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Het eerste wat gerealiseerd wordt, is namelijk de gemeente als zodanig, die in het Nieuwe Testament ook een enkele keer als vrouw wordt voorgesteld. Al moet ik u zeggen dat dat maar heel weinig is. En zo uit het hoofd weet ik eigenlijk alleen maar Efeze hoofdstuk 5. Maar daar wordt de gemeente beschouwd als in een huwelijksrelatie met de Heer. Dat wil zeggen als de vrouw van Christus, om zo te zeggen. Hoewel dat meteen uitgelegd wordt. En daar staat erbij, dat is omdat de gemeente het lichaam is van Christus. En het lichaam verhoudt zich tot het hoofd als het vrouwelijke tot het mannelijke. Dat is wat het is, maar het is dus toch vrouwelijk. En verder hebben wij natuurlijk, ik meen dat het 2 Korinthe 11 is. Ja, 2 Korinthe 11 is het. Waar Paulus zegt in vers 2... Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb u lieden toebereid om een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. Ja, let dan op dat er niet staat bruid of iets dergelijks, want dat wil men er graag in lezen. Maar dat staat er niet. Het gaat om dat de apostel de gemeente als zodanig rein wil bewaren voor de Heer. Maar dat soort uitdrukkingen, die kennen wij wel degelijk. En ook in het bijzonder uit Efeze hoofdstuk 5, waaruit ik zojuist citeerde niet, maar dat ik wel aanhaalde, omdat daar de gemeente inderdaad als vrouw van Christus, namelijk als lichaam van Christus, ons wordt voorgehouden. Maar daar ging aan vooraf in Efeze 5, vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente, zijn eigen gemeente uiteraard, heeft lief gehad. Hoezo dan? Nou, hij heeft zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar, de gemeente, heiligen zou, haar reinigende, want dat is de strekking van gereinigd hebbende, haar reinigende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat ze zou heilig zijn en onberispelijk. En u wordt geacht nu toch enige associatie te herkennen. Hoe zeg je, enig verband met de dochter van Jefta, die dan toch naar Bijbelse maatstaven onberispelijk bewaard wordt. Ja, ik heb die termen niet gekozen, dus ik val me er niet mee lastig. Maar zo heet dat nou eenmaal. En het heet dan ook, ze heeft geen man bekend enzovoort. Ik zei u, ze wordt aan de samenleving als zodanig onttrokken, als een soort kluizenaarster. En voor zover ze bezoek krijgt, is het alleen om aan te geven, ze is er nog, ze bestaat daar nog, dat kan iedereen zien. 4 dagen in het jaar. 4 staat voor de uitwendige dingen, aanzienlijke dingen en tegelijkertijd vergankelijke dingen. En als u het mij vraagt, is dat gewoon een uitbeelding totaal van de positie van de gemeente nu in onze dagen hier op aarde. Maar die hoort hier helemaal niet thuis. De gemeente heeft een positie bij de Heer, heeft een hemels burgerschap ontvangen, is onttrokken aan de tegenwoordige, of wordt onttrokken aan de tegenwoordige boze eeuw, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag. Maar waarschijnlijk doe ik het beter aan om u die schriftplaatsen, of althans enige daarvan, te laten zien waar dat staat. Dat de Heer zich heeft overgegeven. Hier staat het namelijk in Efeze 5. Dat de Heer zich heeft overgegeven voor de gemeente als zodanig. En dat die gemeente geacht wordt bewaard te worden. Nou ja, voor de, laten we zeggen, voor de onreinheid van de wereld, voor associatie met de wereld, voor het opgaan in de wereld, of wat voor uitdrukkingen daarvoor gebruikt zouden worden. Wij vinden in ieder geval de uitdrukking hier in Efeze 5, vers 25, dat Christus zichzelf voor de gemeente heeft overgegeven. Dat is het eerste resultaat van zijn behaalde overwinning. En het is van hem. En hij wijt het aan de Heer. Dat wil zeggen, dat eerste wat hem tegemoet komt, is des Heren. Maar het eerste wat de Heer Jezus tegemoet komt na zijn opstanding, was een dame. En die had wel een naam, want dat was Maria met die lange haren. Want dat is de enige echte vertaling van Magdala. Ze hebben ervan gemaakt, Maria kwam uit Magdala, dat is een plaatsje bij de zee van Tiberias. Een flauwekul is dat. De Magdala betekent gewoon dat ze, die met die haren, met die pruik, dat was het. Ze kwam niet uit Magdala. Ze was een zuster van die Martha. En die was ook uit Betanië. Kom op, bij Jeruzalem. En van die broer van Lazarus enzovoorts. En als je zoveel Maria's hebt, dan ben je blij dat er iemand een keer een bijnaam krijgt. Dus dan krijg je Maria Magdalena van die haren. Dan wel Maria Cleopas. Niet dat het helpt, want je weet toch niet wie Cleopas was. Maar een ander verhaal. Maar zoiets. Hè. Maar het was een vrouw die hij tegenkwam, weet u nog, in een bijzondere positie. Tot vandaag wordt zij geëerd. En ook het tegenovergestelde natuurlijk, dat gaat er dan altijd mee. Maar zij is een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Het eerste wat de Heer tegenkomt is, enzovoort. Maria, die dus een beeld is van de gemeente in de praktijk. Want dat is het eerste wat hem tegenkomt. En bovendien, je vindt het ook uitgedrukt in die eerste twee discipelen die bij het graf kwamen enzovoorts. En het vervolg erop is, maar die heb ik u net gelezen in een wat ander verband, uit nogal wat psalmen, uit een paar psalmen, dat de Messias belooft om na zijn opstanding uit de dood zich dan wel de heerlijkheid des Heren bekend te maken binnen één gemeente, onder machtig veel volks, of hoe het bij gelegenheid maar heet, dat is de gemeente. En die wordt daardoor onttrokken aan de wereld als zodanig. Die waarheid is niet algemeen bekend en daarom blijf ik daar altijd op hameren. Op dit vers bijvoorbeeld. Christus heeft de gemeente lief gehad en heeft zichzelf voor haar overgegeven. En u weet hoe het gaat in Calvinistische kring, waar men de leer van uitverkiezing officieel aanhangt. Ik zei officieel. Waar men de leer van uitverkiezing officieel aanhangt, zeg maar, zie je wel, alleen voor de gemeente. Hij heeft alleen het werk des Heren, zijn verzoeningswerk, men bedoelt zijn kruisiging, was alleen voor de gemeente. Niet, dus zijn de uitverkorenen. Maar men onderscheidt de twee aspecten van het werk van Christus niet. Het derde trouwens ook niet. Het derde is namelijk de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst. Men is blijven hangen bij zijn kruisiging. En daar is het bij gebleven. Oh ja, hij is opgestaan. Jawel, dat is. Maar daar blijft het ook bij. Want wat hij sindsdien dan doet, wat elke god in elke godsdienst doet, een beetje aan touwtjes trekken daarboven. En de verkiezingen beïnvloeden als we er lang genoeg om bidden. Nee, ik drijf er niet de spot mee. Ik zeg hoe men in die kringen daarover denkt. Als men er al over denkt. Dat meen ik. Ja. Nee, wat de Heer doet, hij heeft zich overgegeven tot zich beperkt tot de gemeente. Wat zei Jefta? Gij hebt mij nedergebogen en beroerd. En dat beroeren duidt op een emotie. Hier staat, hij heeft de gemeente lief gehad. En dat doet hij nog. En daarmee heeft hij zich voor de gemeente overgegeven. Dat is nedergebogen of vernederd. Maar ja, dat is een hele taalstudie. Dat hele woord overgegeven, als u het nazoekt, vindt u het terug in dat er van de Heer staat dat hij werd overgegeven en gevankelijk weggevoerd om gekruist te worden enzovoorts. Het woord betekent beperken tot, in elke betekenis die je bedenken kunt. En in gevangenschap zetten, dat is ook dit woord. Heb je dat nog? Zich beperken tot, en zich beperken tot, dat is negatief, volgens de wiskundigen. Maar het betekent ook tegelijkertijd, langs de andere kant, wijden aan. Zich beperken tot. Je onthouden in alles, heet dat. Bepaalde dingen wegdoen, weglaten, leg dan af enzovoort. En doet dan aan en wijd je daaraan. En dat is wat van de Heer gezegd wordt, dat hij zich gewijd heeft sinds zijn opstanding aan de gemeente. Dat staat dus ook in vers 2 van Efeze 5. Want Daar staat, wandelt in de liefde, dat is beroering. Wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven, met volstrekt dezelfde uitdrukking als in vers 25. En dan heet het ook notabene tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Want toewijding aan God, toewijding aan de Heer, dat heet een offer. Kan niet schelen welk offer, hoe het offer verder heet, maar dat is het in elk geval. Dus die associatie vind je wel degelijk. De Heer beperkt zich tot de gemeente. Dat is zijn eigendom. Dat is het eerste waarin zijn leven geplant is. Begrijp je goed, ik ga niet zeggen dat wij kinderen van de Heer Jezus zijn, want dat is niet zo, hè. Maar wij hebben wel het leven, de geest van Christus ontvangen. Want God heeft zijn geest de belofte uitgestort op de Heer Jezus Christus. En die heeft dit weer uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En dat wij ontvangen als wij tot geloof komen. Dat wil zeggen, wij zijn deelgenoten van het leven van Christus. Zoals die dochter van Jefta deelgenoot is van het leven van Jefta. Alleen, wij hebben hier in deze wereld onze positie verloren. Wij zijn afgezonderd. Wij zijn dragers van eerst geboorterecht. Als de gemeente dan vrouwelijk is, ook dan zijn we erfdochter, vooruit. Maar we zijn dragers daarvan, van die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En hier in de wereld hebben wij geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende, of hoe het allemaal heten mag. Heb ik die nog? Nou goed, dan lees ik u nog een tekst uit Galaten hoofdstuk 1. En ik lees deze teksten vanwege de woordkeus. Daarmee ook vanwege de inhoud. Maar wat de inhoud betreft zijn er veel meer die hetzelfde zeggen. Maar ik kies ze op grond van dat gegeven of overgegeven. In de zin van beperkt tot. En daar staat er, vers 3 van Galaten 1. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze missers, voor onze zonden, opdat hij ons strekken zou, dat doet hij dus nu, ons strekken, en dat was ook de bedoeling, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze eeuw, staat er dan, wereld vind ik ook prima, we begrijpen toch wel wat het betekent. En dat naar de wil van onze God en Vader. Nou ja, zo'n tekst kun je leggen over die geschiedenis van Jefta. Toch? Hij is vernederd geworden, beperkt geworden tot. Dat wil zeggen, hij raakte in de wereld wat kwijt, maar niettemin. Hij was er verantwoordelijk voor, het was zijn dochter en hij plaatst haar waar ze dan maar is. Dat doet er nou verder niet toe. Maar uit de wereld, denk ik wel. En dat is de symboliek die erachter steekt. Over de Heer die zich voor ons heeft overgegeven. En of hij daar spijt van heeft. Ja, dat soort dingen, dat lees je niet. Dat wordt erin gelegd en dat wordt in vertalingen gewoonlijk versterkt. Ik ben nogal blij met de Statenvertaling die gewoon zegt, vernederd en beroerd. Lager gemaakt. Want het punt is, dat de uitdrukking heeft zich voor ons gegeven, en zeker die van heeft ons overgegeven, met nog een voorzetseltje ervoor om het begrip te versterken, impliceert dat hij ook andere dingen zou hebben kunnen doen, maar dat doet hij dus niet. En dat betekent dat hij zich beperkt, dat is ook het begrip gevangenschap, beperking, dat hij zich beperkt tot dit in onze dagen. Tot de gemeente. Zie? En dat is ja, of je dat vernedering moet noemen. Nou, een beetje wel, want zijn naam wordt natuurlijk tot vandaag daarom gelasterd. En soms heel letterlijk in de zin van, hoezo de Messias? De Messias zou toch hier op aarde, zou hier toch een koninkrijk oprichten? Zou Israël verzamelen? Dat heeft Jezus toch niet gedaan? Dan is hij toch niet de Messias? Nee, ik heb die argumenten wel eens gehoord. Dus, doe maar. Zo van, hij is tekortgeschoten. En blijkbaar is hij niet degene die komen zou. Omdat men gemeentelijke waarheid niet ziet, of niet kent, of niet wil zien, of wat dan ook maar. Maar zo is de situatie wel. In het Oude Testament vind je dat in beelden wel eens vaker uitgedrukt. U weet wel, dan is de persoon in kwestie allang de drager van het koningschap als zodanig. Op grond van zalving of op grond van erfrecht alleen maar. Maar hij treedt nog niet aan den dag. Hij is nog ergens verstopt. Of u weet wel, of hij is nog achter de hand gehouden in het huis van de hoge priester of waar hij maar is. Of hij woont nog in de spelonk van Adullam met een stelletje. Zoiets. En dan als de tijd daar is, dan ineens verschijnt hij op het toneel. Of wordt hij geroepen. Maar dat gebeurt natuurlijk ook langs de andere kant. Ja. En dat is de situatie van onze dagen. In dit geval ben ik altijd geneigd Psalm 2 aan te halen, waar staat, ik heb mijn koning gezalfd over Sion. En dan zegt die koning, de Heer zal van het besluit verhalen. Ik zal van het besluit verhalen enzovoort. Tot mij is gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En ik roep dan altijd, en tot op heden heeft hij niet geëist. Niettemin, de heidenen zijn zijn bezitting, want dat zegt de Bijbel. Maar hij doet er niks mee. Vooralsnog. Maar die tijd komt. En dan zegt Petrus, sommigen achten dat traagheid. Maar het is geen traagheid, het is langmoedigheid. Maar de Heer is langmoedig over ons. En dat soort dingen meer. Dus hij heeft zichzelf gegeven opdat hij ons trekken zou. Inderdaad, bewaren. Maar hoofdstuk 5 zei inderdaad, of Efeze 5 zei inderdaad, om die gemeente zonder vlek of rimpel te bewaren en voor zich te stellen en dat soort dingen meer. En dat is ook wat over Jefta's dochter gezegd wordt. In dit verband noem ik u ook nog, misschien moet ik het iemand noemen. Gelaten 2, vers 20. Waar Paulus zegt, in vers 19, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Zo zou ik het vertaald hebben, die me de kans liet ontgaan. Door de wet, voor de wet gestorven. Opdat ik voor God leven zou. En voor de wereld dus gestorven ook, maar dat staat later in gelaten 6 is dat. Maar toen maar. En dan, maar Paulus past het op zichzelf toe en zegt ik. Maar dat geldt voor de gelaten ook, maar die waren daar nog niet helemaal van doordrongen, wat hun eigen positie was. Dus Paulus past het op zichzelf toe en zegt, ik ben, vers 20, met Christus gekruist. En ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, en voor zover ik in het vlees leef, en zolang als ik in het vlees leef, leef ik door het geloof, door de trouw, door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. En daarmee mij trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Maar dat was hoofdstuk 1, vers 4. Hebben we dat bij elkaar? En u merkt dat de positie van de gelovigen verbonden wordt aan de positie van de Heer zelf. De Heer zelf onttrekt zich aan deze zinnelijke wereld. Maar hij onttrekt ons daar ook aan. Zie? Hij verbindt zich met ons en gezamenlijk hebben wij een andere plek. Maar zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. In dat verband lees ik u ook 1 Timotheus 2 vers 6. Misschien niet helemaal voor de hand liggend, maar 1 Timotheus 2. Niet helemaal voor de hand liggend, omdat daar staat dat Christus Jezus zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Tot een losprijs voor allen. Maar in de praktijk komt dat toch neer op voor de gelovigen. Ik zou niet weten waarom die ene keer dat de staat heeft zichzelf gegeven, dat die ene keer dit zou betekenen dat hij gekruist is geworden. Het gaat er juist om zijn tegenwoordige bediening als middelaar tussen God en de mensen enzovoorts. En ik ben persoonlijk geneigd om al deze uitdrukkingen die hier gebruikt worden slechts van toepassing te achten op de gemeente als zodanig en niet op echt alle mensen in de wereld als zodanig. Maar goed, dus daarom zeg ik ja, misschien niet voor de hand liggend om deze te noemen. Maar voor de hand liggend is dan in ieder geval nog wel Titus 2, vers 14. Waar gesproken wordt in vers 13 over onze, of van de grote God en onze zaligmaker, Christus Jezus, die zichzelf voor ons, staat er uitdrukkelijk, voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, overeenkomend met onze zonden, die zichzelf, dat Galaten 1 vers 4, gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En hier staat, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. In 1 Johannes 1 staat dan, het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. En Hebreeën 9 vers 14 zegt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw gewetens reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En hier staat dan, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf, voor zichzelf, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Kortom, het verhaal van Jefta's dochter past hier volkomen op. Heb u dat nog? Nou ja. En dan helemaal terug maar naar Richteren. Nou, eigenlijk zou ik nog wat anders moeten noemen, maar ik heb er eigenlijk nog geen tijd meer voor. Dat is dit. Ik moet het wel even zeggen. Dat is dit. Dat in de Hebreeënbrief gesproken wordt over Christus als de hoge priester, die dus iets moest offeren, want het idee is dat de hoge priesters in het Oude Testament offerden. En dus moest ook deze iets hebben om te offeren, staat er dan in de Hebreeënbrief. Christus als hoge priester. Maar Christus is pas hoge priester, hij is trouwens ook pas de Christus, na zijn opstanding. Dat staat er ook uitdrukkelijk, dat zo is. Hoewel het in de commentaren gewoonlijk genegeerd wordt. Gewoon genegeerd. Ik zeg toch niet dat ze met opzet dat doen. Men ziet het gewoon niet. Christus de opgewekte is hoge priester. Daarom moest hij wat offeren. Dat kan dus nooit aan het kruis gebeurd zijn, om zo te zeggen. Om een heleboel redenen. Maar de reden die ik nou noem is gewoon, toen was hij geen priester. Dus dat heeft geen zin. Hij kon pas wat offeren als hij priester was. Trouwens, bepaalde offers mochten niet eens gebracht worden als men niet priester was. En sommigen hebben dat met de dood moeten bekopen. Omdat ze de hand aan het altaar sloegen. Toch? Ja. Dus hij zou wat offeren en dan staat het, dat heeft hij ook gedaan, namelijk zichzelf. En niet als twee dingen. Eerst voor eerst zichzelf en dan het volk, maar in één keer. Zichzelf, namelijk het volk, als één offerande. Heb je dat? En uiteindelijk kom je dan in Hebreeën hoofdstuk 10. Daar staan uitdrukkingen die echt maar op één manier gelezen kunnen worden. Dat is Hebreeën 10, waar dan verwezen wordt naar het Oude Testament. Dat is met name Psalm 40. Dat is in vers 5 van Psalm van Hebreeën 10. Daarom komende in de wereld, dat wil zeggen, de hoge priester komt in de wereld, wanneer dan? Bij zijn opstanding. En bij die gelegenheid zegt hij: slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dit is ontleend aan Psalm 40, waar ik met opzet niet naartoe ga, want dan wordt het erg laat vanavond. Dus ik blijf hier gewoon bij. Slachtoffer heb, een offerande heb gij niet, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dan weet je dat hij dus zijn eigen lichaam offeren zou. Geofferd heeft. Maar als hoge priester van het nieuwe verbond, dat wil zeggen na zijn opstanding. Zie? En dan lees ik verder. Ik kom op God om uw wil te doen. En dan komt hij nog een keer voorbij. Vers 9. Toen sprak hij. Zie, ik kom om uw wil te doen. Vers 10. In welke wil? Want hij kwam als hoge priester, de opgestane, om Gods wil te doen. En hem was een lichaam toebereid. En dan staat er, in welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden van het lichaam van Jezus Christus. Once and for all. Eenmaal. Eens en voor altijd. Eenmaal. De conclusie moet wel zijn dat dat lichaam dat hier genoemd wordt, dat is wat wij kennen als het lichaam van Christus. En dat is dat lichaam dat hij geofferd heeft. Ik weet dat ik nou wel snel ben. Maar ja, als ik het langzaam doe, dan lijkt het net of het een heel moeilijk verhaal is. Wat uitgebreid eerst beargumenteerd moet worden om dan met moeite te komen tot een bepaalde conclusie. Maar dus, zo ligt het helemaal niet. Het is te simpel zat. Je moet alleen opletten, anders heb je er niks aan. Dat weet je. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond. Hij komt wat offeren. Als hoge priester, wat offert hij dan? Zijn eigen bloed, zijn eigen leven, zijn eigen lichaam. Dat was de wil van God. Slachtoffer en offer voor de zon heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Dat gaat dus geofferd worden, dat is het lichaam van Christus. Dat is Gods wil. En in die wil, vers 10, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus eens en voor altijd. Vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. En dat zijn wij. En geheiligd worden wil zeggen gewijd worden aan de dienst van God. Dat is wat het is. Dus in wat de Heer beloofd heeft aan, met betrekking tot een gemeente die hem toevertrouwd was en die aan wie hij het woord God zou bekendmaken, in zijn functie van hoge priester, in die ene positie hebben, aan die ene positie van Christus hebben wij deel gekregen toen hij zichzelf offerde. En daarom wordt ook van ons verwacht dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, goddelijk, behagelijk offer. Niet als een nieuwe vondst of zoiets, maar het is de bevestiging van wat al lang gebeurd is. Wij worden geacht dat te erkennen en ons daarbij aan te sluiten. Precies als de dochter van Jefta. Jefta zegt, ja, dit is wat ik gedaan heb, ik ga niet terug. Ik kan niet terug. Ik zal mijn gelofte betalen. Een uitdrukking die wij kennen uit de mond van de Heer via de psalmist. Enige malen heb ik u dat voorgelezen. Nou, dat is waar het over gaat. Ja, de wereld kan ons komen bekijken. De mensen kunnen ons bekijken. Wat is dat? Ja, ja. Het is jammer dat ze niet meedoen. Het is jammer dat ze niet meedoen met de verbetering van de wereld. Of het is jammer dat ze niet meedoen met de democratie en gaan stemmen. Of weet ik veel wat. Want ja, wij zijn daaraan ontrokken. En op een of andere wijze een bezienswaardigheid. En men heeft meelijden ook met ons enzovoort, toch? Ja, daar is geen enkele reden toe. Er is niks beters dan gewijd te kunnen zijn, te mogen zijn aan de dienst van de Heer. De Bijbel noemt dat ook genade. En opmerkelijk is de wijze waarop die dochter van Jefta dan dat ook accepteert.
Net als Isaac.
En wat zeg je?
Net als Isaac.
Net als Isaac, ja, precies. Ja, die stemde dan gewoon mee. Precies, dat is hetzelfde, want het offer van Isaac, Abraham offerde Isaac, is precies hetzelfde. Het is de... Het is een uitbeelding van hoe de gemeente gewijd is aan de dienst van God. En op het altaar, wij hebben een altaar, heet het dan. Dat is trouwens ook de Hebreeënbrief, nog twee hoofdstukken verder. Of zoiets. Maar het is die fundamentele gedachte dat de gemeente als eerstgeborene bestemd is voor de Heer. Dus het logische vervolg van het plan Gods. Kortom, je moet die Jefta niet verwijten dat hij iets gedaan heeft wat hij beter niet had kunnen doen. Misschien naar de mens gesproken is dat zo. Maar binnen de Bijbel is hij gewoon een profeet. In zijn doen en laten. En geeft hij uitdrukking aan het plan Gods. En dat is het dan. Vandaar dat het ons gewoon zonder enig commentaar wordt medegedeeld. En zonder enige ethische toelichting of iets dergelijks. Zonder een moraal onderaan het hoofdstuk of de paragraaf. Dat is met al die geschiedenissen zo. En daarna worden die mensen besproken en bespot en wat er maar mee gebeurt. Maar ze hadden eigenlijk ook niks te vertellen. Ze werden gebruikt in de dienst van de Heer. En we vinden er een verslag van dat ons spreekt over latere nieuwtestamentische gebeurtenissen. Dat is het. En dan ben ik altijd geneigd te zeggen aan het eind van zo'n geschiedenis... Nou ja, en als het dat niet betekent, wat dan wel? Wat moet je er dan wel mee? Ik vind het nog veel sterker. Het punt is dat niemand dit bedacht heeft. Het staat er ook allemaal niet bij, maar het past precies. Met andere woorden, dit is het woord van God. Toch? En dat ze eerst nog een poosje met de gezellen... Ja, dat is met ons ook zo. Wij zijn hier nog op aarde. Wij vieren nog een beetje feest en weet ik het. Enzovoort. Maar na verloop van tijd, geloof ik 2 maanden was enzovoort... dan is het gebeurd. En dan, dat zou dan samen moeten vallen met de opname van de gemeente of zo. Maar zo gedetailleerd wil ik dat ook weer niet uitleggen. Maar de wereld krijgt met ons nog van doen, hoor, in de toekomst. Wie zijn die lui hier? In afzondering. Nou, dan kom je. Wie zijn die mensen? Nou ja. Dat is een bijzondere vraag. Wie zijn die mensen toch? Kinderen Gods. Gewijd aan de dienst van God. En dat omdat wij deel hebben aan Christus. En heb ik u niet eens Johannes 17 volgehouden. Het hoge priesterlijk gebed. Waar dan staat dat die gelovigen van vandaag door God gegeven zijn aan Christus die hen bewaart, afzonderd en bewaart voor de wereld en voor de boze en die hen heiligt door het woord Gods en die ze de Vader zonder vlek of rimpel aanbiedt, want dat is het natuurlijk, hè. Ik noem hier een paar teksten uit die brieven, maar eigenlijk is dat gewoon Johannes 17. Dat terecht bekend staat als het hogepriesterlijk gebed, omdat het de beschrijving is van de hogepriesterlijke functie van Christus in zijn opstanding uiteraard. En daar zullen we het voor vanavond weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Hemelse Vader, wij hebben reden
om u te danken voor de rijkdom van uw genade, waarmee u ons verlost uit een duistere, goddeloze, dode wereld die u niet kent, en ons plaatst in het licht, opdat we in het licht zouden wandelen, in gemeenschap met u, in gemeenschap met onze heiland, in gemeenschap ook met elkaar, en dan gezamenlijk onderweg naar die heerlijkheid die u aan ons ook zou openbaren. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. En dat zolang wij hier zijn op aarde, wij ons bewust zouden zijn van dat we hier maar vreemdelingen en bijwoners zijn, maar dat wij zijn dat huis Gods, die pilaar en vastigheid der waarheid, die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en geroepen is tot zoonstelling en daarmee tot priesterschap en koningschap. We danken u voor die uitnemende rijkdom van uw genade, waarbij u ons ook bevorderd hebt dus van aardse omstandigheden naar de hemel, opdat we in die positie zouden wandelen tot eer van uw naam. En daarom vragen we u op grond van deze beloften, bewaart u ons voor de boze. Bewaart u ons voor de duisternis, de verwarring van deze wereld, voor de leugen, opdat wij mogen wandelen in uw licht en waarheid tot verheerlijking van uw naam. Amen.